Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten we gemeente de dienst voort met Psalm 84 en daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Derde van Psalm 84. Schriftlezing voor deze middag is dus allereerst uit het Oude Testament, 2 Kronieken 33, vers 10 tot en met 13, en daarna uit Matthäus 5, vers 21 tot en met 26. Maar eerst doen wij belijdenis van het geloof door in te stemmen met de 12 artikelen van het geloof, en in antwoord daarop zingen wij van Psalm 62, het vierde vers. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. 62 vers 4, na de geloofsbelijdenis en daarna 2 Kronieken 33 vers 10 tot en met 13 en Matthäus 5 vers 21 tot en met 26.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu 2 Kronieken 33, te beginnen bij het 10e vers. De Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij merkten daar niet op. Daarom bracht de Heere over hen de krijgsoversten die de koning van Assyrië had, dewelke Manasse gevangen namen onder de doornen, en zij bonden hem met 2 koperen ketenen en voerden hem naar Babel. En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren zijn Gods ernstiglijk aan en vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God zijner vaderen. En bad hem en hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking en hij bracht hem weder te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen kende Manasse dat de Heere God is. Tot zover de eerste schriftlezing en de tweede is Matthäus 5, te beginnen bij vers 21. Gij hebt gehoord dat door de oude gezegd is, gij zult niet doden, maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, dat die zal strafbaar zijn door de grote raad, maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren en aldaar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gave. Wees haastiglijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op de weg zijt, opdat de wederpartij niet misschien u de rechter overleveren en de rechter u de dienaar overleveren en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, gij zult daar geen zins uitkomen totdat gij de laatste penning zult betaald hebben. Tot zover de schriftlezing.
Op de gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van de Heilige Schrift is gegrond het onderwijs van de Heidelberger Catechismus dat deze middag opnieuw tot ons komt vanuit zondag 40. En we willen zondag 40 eerst met elkaar lezen. Daar wordt gevraagd, wat eist God in het 6e gebod? Het antwoord is dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden, of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge. Ook mijzelf niet kwetsen of moedwilliglijk in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Vraag 106. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Het antwoord: God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Vraag 107. Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Het antwoord: nee, want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naasten lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover zondag 40. In de dankzegging willen we nog denken aan familie Alderlister, die in de achterliggende week mochten gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u hebt ons in uw goedheid ook aan de middag van deze dag gebracht onder uw woord. En als we u deze middag aanroepen, mag het zijn, Heere, in een besef van ootmoed. Want wij hebben deze middag zojuist gehoord vanuit het leerboek van de kerk wat het zesde gebod betekent. In zijn breedte en in zijn diepte. En Heere, dan worden wij bepaald bij ons eigen hart, waaruit de jaloezie, de nijd, de haat, de afgunst, de toorn, de wraakzucht voortkomen. En Heere, wij bidden van u, zou u ons hart willen vernieuwen? Zou u ons hart willen reinigen? Want dat hebben we nodig. Dat u alle wraakzucht en alle haat en nijd en wat er niet zijn kan, dat u het wegneemt. Dat u ons hart geneest. We bidden dat heel bijzonder wel denkend aan diegenen onder ons en onder degenen die meeluisteren, die weten van onrecht dat hen door anderen werd aangedaan. Soms op een heel pijnlijke, op een grievende, op een kwetsende wijze. En Heere, als we dan bij onszelf te rade gaan, dan is er zoveel in ons dat het de ander betaald wil zetten. Maar leer ons iets van dat geheim dat u zelf hebt voorgeleefd in uw eigen lijden, toen u wel gescholden werd, maar niet wederschold. Toen u wel leed, maar niet dreigde, maar het overgaf in de handen van degene die rechtvaardig oordeelt. En Heere, wil u ons daar toch brengen, met ons eigen hart, maar ook met datgene wat ons door anderen werd aangedaan. En geef dat dat ons mag verbinden aan de troon van uw genade. En wil u dan alle bitterheid genezen, Heere. Maar wil u ons ook ootmoed geven, want wat het ook is, en dat kan heel aangrijpend en ingrijpend zijn wat er gebeurd is in ons leven. Maar laat ons alleen met u overblijven voor uw aangezicht. En leer ons en bekeer ons tot u, de levende God. Heere, wij bidden u voor degenen die het moeilijk hebben. Juist ook met een zondag als deze. Mensen die het weten, van dichterbij of van verderaf, hoe een geliefde of een collega de hand sloeg aan zichzelf. En Heere, u weet wat voor vragen en raadsels en allerlei gedachten ook dat ons kan geven wanneer wij achterblijven. Heere, wil u geven dat wij ook die dingen toch in uw hand mogen geven. We bidden u voor degenen die door depressie en door donkerheid gedrukt worden. We bidden heel bijzonder voor degenen die misschien in hun gedachten ook wel eens worden aangevochten met de verzoeking van de vorst der duisternis om er maar een einde aan te maken. Heere, laat ons zien en overtuig ons er diep van dat dat de weg niet is. Dat dat geen weg is naar de rust zoals de wereld en zoals de duivel het ons wil laten geloven. Maar dat dat een sprong is naar uw rechterstoel. En Heere, als wij daarmee vast kunnen lopen omdat we niet weten hoe het verder moet, geeft u ons ook in onze omgeving mensen die ons in die nood kunnen helpen. En wijs u ons de wegen die wij moeten gaan in zo'n situatie. We bidden, Heere, voor degene die zichzelf op welke wijze dan ook kwetsen of in gevaar brengen. Misschien bewust, misschien wel tegen wil en dank. U weet wat voor moeite er zijn. Heere, ontferm u en wijst uw wegen. Laat u ook vanmiddag in die omstandigheden Bijbels licht vallen over de omstandigheden waarin we ons bevinden. Heere, we bidden u voor degene die worstelen met een gebroken huwelijk. Wil u zich ontfermen. Wil u alles schenken wat ook daarin nodig is. Heere, gij ziet het immers. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. En mochten we het in uw hand leren geven. We denken, Heere, aan allerlei andere noden en zorgen. Niet alles kan met name genoemd worden, maar het is wel bij u bekend. En Heere, geef ons toch te zien dat wat er in ons leven ook gebeurd is, dat het er ons niet van zal weerhouden om uw naam aan te roepen en ons hart voor u, de Heere, uit te storten. En geef ons te zien dat u met het meest gewonde, maar ook het meest verharde hart raad weet in het heden der genade. Maar u wilt wel gezocht worden en u wilt wel aangeroepen worden. En geef ons dan toch, Heere, dat wij niet in onze nood blijven buiten u. En boven alles dat wij gebracht mogen worden bij onze diepste nood. Heere, zo dragen we de gemeente ook aan u op in alle persoonlijke zorgen die er kunnen zijn. Zorgen over de kinderen en over de kleinkinderen. Zorgen, Heere, over ons huwelijk of over ons werk. Ontferm u zich. Wijs u ons de weg der waarheid aan, Heere. Schenk u ons licht over uw woord en in ons leven. We mogen u deze middag bijzonder nog dankzegging doen voor het feit dat onze broeder en zuster Aldeliste in de achterliggende week met hun kinderen mochten stilstaan bij het feit dat ze 25 jaren in de band van het huwelijk door u bewaard en gespaard zijn. U hebt over hun leven gewaakt. U hebt ook door tegenslagen en moeite heen nog alles geschonken wat nodig was. En past om uw naam daar dankbaar voor te erkennen. En Heere, we zeggen u dank met hen voor deze weldaad. En we bidden van u of u hen ook voor de toekomst met hun kinderen nabij en goed wil zijn. Of u alles wil geven wat nodig is van dag tot dag. Of u hen beiden ook tot een zegen wil stellen in het werk in het midden van de gemeente dat ze doen. Met betrekking tot de jeugdvereniging en de vrouwenvereniging. Heere, gedenk hen en stel hen tot een zegen en wees hen tot een zegen. Heere, wij bidden u voor al het werk in het midden van de gemeente. We denken aan onze koster, onze organisten, de leden van de verschillende commissies, de leidinggevende van de zondagsschool en de verenigingen. We denken aan de broeders van de kerkenraad. Heere, geef u ze wat nodig is. We bidden u voor de ambtsdragersverkiezingen, zoals we daar ook vanmorgen voor gebeden hebben. Heere, en we smeken van u, wil u door de verkiezingen heen zorgen voor onze gemeente. We hebben dat niet verdiend. En Heere, u weet ook hoe het niet eenvoudig was om tot een kandidaatstelling te komen. U kent alle overleggingen en overwegingen van de kerkenraad die biddend hebben plaatsgevonden. Maar we leggen ze ook in de voorbeden van deze middag voor u neer. En we bidden van u of alles omringd mag worden door de voorbeden van onze gemeenteleden. Dat wij alle biddend op deze dingen betrokken mogen zijn. Dat we ook iets mogen aanvoelen van de nood die er niet alleen in onze gemeente, maar ook in andere gemeenten is. Als het gaat om het komen tot kandidaatstellingen. Heere, wij bidden of u wil geven dat alles in goede orde mag verlopen. Want wij weten dat ook de duivel, de grote uiteenwerper, de diabolos, op de loer ligt. En altijd zal hij proberen om de onderlinge vrede die er zijn mag te verstoren. En daarom bidden wij van u, wil u ons daarvoor bewaren. En wil u ons alles geven wat nodig is. En leer ons ook de goede wegen te gaan met alles wat ons zou kunnen bezwaren. Heren, nogmaals dragen wij de broederskandidaten aan u op. En geeft u hen wat nodig is, als er veel op hen afkomt. Als ze zich bezwaard kunnen voelen en belast kunnen voelen, alleen al onder een kandidaatstelling. Met de hunnen, heren, wil u ook met hen zijn en voor hen zorgen. Maar wijs ook hen de weg en schenk ook hen licht. Heren, wil u voor de gemeente zorgen die ons lief is. Ook in deze periode wanneer we toegroeien naar het afscheid. Heren, wil u deze gemeente niet begeven en niet verlaten. Wil u blijven. We hebben het gezongen enkele weken geleden. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heren. En we hebben er iets van gezien in de worsteling rond het beroep. Dat u een dominee niet nodig hebt. Al wilt u zich wel van dienaren van het woord bedienen. Maar Heren, dan bidden wij van u, of u op uw tijd en in uw gunst ook weer wil zorgen dat Kralingen opnieuw gediend mag worden door een dienaar van het woord. En laat ook in dat opzicht de gebeden zich vermenigvuldigen. En laten we bewaard mogen worden bij de gronden der vaderen. Niet omdat het oude per definitie goed is. Maar wel, Heren, omdat u juist ook in de oude paden uw zegen hebt willen geven. Heren, wil u zo uw zegenende handen over de gemeente uitbreiden. En wees u met ons allen. Zegen het zendings- en evangelisatiewerk. Gedenk ons kerkelijke leven. Ook te midden van alle zorgen die er zijn. En Heren, ontferm u zich over deze wereld in nood. We denken aan de Oekraïne, waar die vreselijke oorlog woedt. Heren, ontferm u zich over vluchtelingen. Ontferm u zich over een land dat verscheurd wordt. O, het getuigt alles tegen ons. En het wijst erop wie wij geworden zijn. Maar zou u als die grote ontfermer nog willen schenken wat nodig is? Zo leggen wij onze gebeden, Heren, de middag van deze dag voor u neer. Het zijn schamele gebeden. U kunt ons niet horen om iets uit ons. We bidden u ook vanmiddag of u ondersteuning wil geven bij het luisteren en bij het preken. Uw dienaar mag hij ondervinden vanmiddag dat u het bent die krachten geeft. Dat u het bent die te spreken geeft. Want vanuit onszelf, Heren, kunnen wij het niet. En daarom wil u helpen. En wil u zelf meekomen, ja wil u zelf door het werk van uw geest pijlen afschieten, gedoopt in het borgbloed van de Heer Jezus Christus, die jonge en oude zondaars harten mogen raken, pijlen van ontdekking. Pijlen waardoor wij, Heere, getroffen worden en neervallen in het uitroepen. Wat moeten wij doen om zalig te worden? Maar Heere, ook wil u, waar zo zondaren getroffen zijn, hen brengen bij de grote vervuller ook van het zesde gebod. En geef u uw volk en kinderen onderwijs, opdat ze mogen leren om naar uw wil te wandelen. Opdat ze mogen worden bewaard voor de zonde tegen het zesde gebod. Opdat ze helder en duidelijk aangewezen krijgen wat uw wil is in hun leven. Heere, en dat wij ook vanmiddag al luisterende wet en evangelie mogen horen. Maar wet en evangelie ook bijbels zullen onderscheiden. We bidden het alles om Christus wil alleen. Amen. Van de 33ste psalm zingen wij het 8ste en het 10e vers. Vers 8, het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat, die het harte vormt en kan doorgronden, die aller werken gadeslaat, schilden, bogen, dolken, dapper oorlogsvolken, wijsheid, moed nog kracht, kunnen ooit in het strijden enig vorst bevrijden zonder zere macht. 8 en 10 van psalm 33... De collecten van deze zondag zijn bestemd voor de eredienst, voor kerkelijke kassen en voor algemene kosten kerk. De collecten zijn bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, u weet wellicht dat in de hoofdstukken 5 tot en met 7 van het Matthäusevangelie de zogenaamde bergrede te vinden is. De lange toespraak waarin de Heer Jezus zijn discipelen en ook de bredere kring van volgelingen en van de scharen onderwijs heeft gegeven over allerlei zaken. Aan het begin van dit jaar hebben we in de prediking verschillende keren stilgestaan bij de zaligsprekingen. En die zaligsprekingen vormen het begin van de bergrede. Maar iets verderop in diezelfde bergrede legt de Heer Jezus de geboden van de wet van zijn Vader uit. Daarom tekent Matthäus, die zijn evangelie in eerste instantie heeft geschreven voor christenen uit de Joden, de Heer Jezus eigenlijk ook als een tweede, als een meerdere Mozes. Net zoals Mozes de berg op ging om daar de wet te ontvangen, zo is de Heer Jezus de berg opgegaan om vanaf die berg de wet uit te leggen. En wat is er op dat moment in zijn hart geweest? We vinden dat aangeduid helemaal aan het begin van Matthäus 5, waar staat dat de Heer Jezus de scharen zag. En die uitdrukking betekent in het licht van de dingen die we vanmiddag overdenken eigenlijk twee dingen. Allereerst wil dat zeggen, de Heer Jezus zag alle mensen die zich om hem heen verzameld hadden. En hij zag niet alleen wat voor ogen was, maar hij zag hun leven. Hij zag hun hart. Hij zag hun geschiedenis. Hij zag wie ze geweest waren, ook in relatie tot het zesde gebod. En daarom zal hij straks het zesde gebod op een ontdekkende manier openleggen en uitleggen en verklaren. Hij zal duidelijk maken dat het in dat zesde gebod niet maar alleen gaat om doodslaan, letterlijk. Maar dat het ook in het zesde gebod gaat om heel die weg naar de doodslag toe. Een weg van haat en nijd en jaloezie en wraakzucht en toorn en noemt u maar op. Hij zal duidelijk maken dat we er niet zijn als we alle zonden in gedachten en in woorden en daden tegen het zesde gebod zouden vermijden. Maar dat dat zesde gebod ook een keerzijde heeft. Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Christus kent de harten van de mensen. Dat is wat de uitdrukking dat hij de scharen zag wil zeggen. Maar wat die uitdrukking ook duidelijk maakt is, hij is met innerlijke ontferming bewogen over de mensen. Hij ziet wat er echt voor hen nodig is. En wat is dat? En als we de lijn doortrekken, en dat mogen we doen vanmiddag, als we vanmiddag in de prediking zeggen, de Heer ziet ons zoals we hier in de kerk zitten en zoals we meeluisteren. En de Heer weet alles van ons hart, van ons leven, van onze levensgeschiedenis, ook van de dingen die ons misschien tegen onze wil overkomen zijn. En als het zo is dat de Heere dan ook met innerlijke ontferming bewogen is, nog steeds over zondaren, dat hij er met eerbied gesproken op uit is om zondaren te behouden, wat is er dan nodig? Is dat dat wij vanmiddag hard ons best gaan doen om het zesde gebod te vervullen? Dat is niet het eerste wat nodig is. Het eerste wat nodig is, is dat we zien wat er in ons hart leeft. En dat we met alles wat er in ons hart is en wat er in ons hart ontbreekt aan zijn voeten terechtkomen. Om van hem genade te ontvangen. Om van hem kracht te ontvangen, opdat we, al is het met wankelende schreden, in de weg en in het spoor van zijn geboden zullen gaan. En zo willen we gaan luisteren naar het onderwijs van de catechismus, als in navolging van het onderwijs zoals dat in Matthäus 5 te vinden is, onze catechismus verschillende lijnen trekt uit het zesde gebod. En dat schrijven we ook bij zondag 40. Verschillende lijnen, bijbelse lijnen uit het zesde gebod. En dan letten we op drie dingen. Allereerst wordt er een lijn getrokken naar de praktijk. Dat is vraag en antwoord 105. Dan wordt uitvoerig uitgelegd, maar ook praktisch uitgelegd, wat het nu betekent, die paar woordjes, gij zult niet doodslaan. In de tweede plaats wordt er een lijn getrokken naar het hart. Dat is vraag en antwoord 106, waar gesproken wordt over de wortel van de doodslag. En we hebben daar vorige keer al iets van gezien, maar we willen dat vanuit de catechismus nu nog kort aanstippen. En in de derde plaats wordt er een lijn getrokken naar de liefde. Dat is vraag en antwoord 107. Is het genoeg dat wij onze naaste niet doden? Nee, want God verbiedt de nijdhaat en toorn, maar hij gebiedt dat wij onze naaste lief hebben. Ja, zelfs onze vijanden goed doen. Dus een lijn naar de praktijk, een lijn naar ons hart en een lijn naar de liefde. We beginnen deze middag, gemeente, met de woorden van het zesde gebod. De woorden die iedere zondagmorgen worden voorgelezen. Gij zult niet doodslaan. Die woorden hebben voor het eerst geklonken vanaf de Sinaï, onder de tekenen van Gods majesteit, toen het volk Israël daar aan de voet van de Sinaï was. En als we dat bedenken, en we luisteren ook even naar de letterlijke betekenis van die woorden, dan moeten we zo dadelijk even stilstaan bij wat er met deze woorden niet bedoeld wordt. Het is namelijk zo dat u in de taal, de grondtaal van het Oude Testament, verschillende woorden hebt voor doden. En het woord dat in het zesde gebod gebruikt wordt, dat heeft een specifieke klank. Dat betekent, ge zult niet doden tegen het recht. U zou het ook zo kunnen lezen, gij zult niet moorden. Dat wordt bedoeld. En dat, en ook het feit dat het volk van Israël deze wetgeving ontving tijdens de woestijnreis, dat maakt duidelijk dat er op dit gebod wel een aantal uitzonderingen zijn die we voor een goed bijbels verstaan van de dingen even moeten overwegen. Wat God niet bedoelt, en dat is de eerste uitzondering in dit gebod, wat God niet bedoelt, is dat een mens nooit een dier mag doden. Dat wordt al heel eenvoudig duidelijk vanuit de offerdienst in het Oude Testament. Vanaf dezelfde Sinaï als waar dit zesde gebod klonk, is ook de offerdienst ingesteld. Daarbij zijn vele dieren geslacht. En de Heere geeft zelf aan in zijn woord dat dieren, althans de reine dieren in het Oude Testament, maar dat de reine dieren mochten worden gegeten als voedsel. Dat betekent terzijde niet dat wij maar naar ons believen met dieren kunnen omgaan, want er staat in de Bijbel ook dat de rechtvaardige het leven van zijn beest kent. Ik heb aan de catechisanten wel eens verteld dat ik ooit las over een boer, en die boer kwam tot bekering en toen werd er gezegd, zijn koeien gingen het merken. Want hij ging zijn dieren nog anders behandelen dan voorheen. Maar gij zult niet doden, terug naar de hoofdlijn, gij zult niet doden betekent niet dat alle doden van dieren op bijbelse gronden wordt afgewezen. Wel onnodige wreedheden tegen dieren. Want het zijn wel schepselen van God. De tweede uitzondering die we even moeten overwegen is, wat hier ook niet bedoeld wordt, wat hier in ieder geval niet onder straffen des doods veroordeeld wordt, is wanneer iemand een ander onopzettelijk doodt. U kent die Bijbelse tekening wel, die hebben we vaker gezien in de prediking. Iemand is aan het hout hakken in het bos met een aantal andere mannen. Hij neemt zijn bijl in zijn hand, hij wil uithalen en dan vliegt het blad van die bijl los en dat treft een ander die daar op de grond zit dodelijk tegen zijn slaap. Dat was nooit bewust zo gebeurd, dat gebeurde onopzettelijk. De Heere heeft in het Oude Testament voor zulke onopzettelijke doodslagers de zogenaamde vrijsteden aangewezen. Daar mocht iemand naartoe vluchten, dan werd zijn zaak goed onderzocht. En als er echt sprake was van onopzettelijke doodslag, dan moest zo iemand in die vrijstad blijven, maar dan had hij daar ook veiligheid. Dat heeft ook nog een heel praktische betekenis, gemeente. Het kan soms, en dan spreek ik over hele moeilijke omstandigheden en hele tere dingen, maar het kan soms dat iemand betrokken raakt bij bijvoorbeeld een ernstig ongeval waarbij een ander om het leven komt. Dat is buitengewoon pijnlijk. Dat is ontzettend moeilijk. Allereerst voor de familie van het slachtoffer. Maar ook voor degene die daar onopzettelijk, over die omstandigheden spreek ik dan. Ik heb het niet over iemand die onder invloed van alcohol achter het stuur is gestapt. Maar iemand die onopzettelijk, zonder dat hij er op enige wijze erg in had, bij zoiets betrokken is. Dat is een zware weg. Dat is een heel moeilijke weg. Dat neem je een leven lang mee. Maar er is vanuit de Bijbel wel een lijn te trekken naar deze dingen, denk ik. Tweede uitzondering was dus onopzettelijk doden. Er is nog een derde uitzondering die we ook niet over het hoofd mogen zien vanuit Gods woord. En dat is, in sommige gevallen, als het echt niet anders kan, lezen we in de Bijbel over mensen die zichzelf moesten verdedigen. Ik denk aan Abner. U kunt erover lezen in het begin van het tweede Samuelboek. Abner wordt op een bepaald moment achtervolgd door Asahel. En Asahel was een snelle loper. En Asahel heeft maar één doel en dat is Abner doden. En Abner weet wel, die Asahel die is wel snel, maar die is ook jong en veel onervarener. Het zal hem nooit lukken. Als wij van man tot man gaan strijden, dan zal hij sterven. En wat doet Abner dan? Dan waarschuwt hij één en andermaal Asahel. Ik zeg het maar in mijn eigen woorden, maar ga toch terug, Asahel. Breng jezelf niet in gevaar, dit wordt je dood. Maar Asahel is, zo lijkt het, verblind door de begeerte om Abner te doden. En dan gebeurt het dat Abner hem doodt. Dat wordt, als u de Bijbel goed leest, in de schrift op dat punt niet veroordeeld. Hier was sprake van doden uit zelfverdediging in een situatie dat het echt niet anders kan. En zulke situaties zullen er zijn ook vandaag. Er zijn verschillende van onze gemeenteleden werkzaam bij de politie en ik kan me voorstellen dat in bepaalde omstandigheden het ene leven tegenover het andere komt te staan. Moeilijk, zwaar, is ons gebed voor nodig. Maar die lijn is er dan ook. En dan nog een vierde en een laatste uitzondering die ik noem, voordat we echt gaan naar de betekenis van wat het dan wel wil zeggen, gij zult niet doden. Dat is wat de Bijbel noemt een rechtvaardige oorlog. Ook dat is geen eenvoudig vraagstuk, maar u weet wel, als u het Oude Testament leest, dat niet alle oorlogen in de Bijbel veroordeeld worden door God. Dat de Heere soms het volk Israël opdracht gaf om een oorlog te voeren. Dat waren heel uitzonderlijke situaties. Die oorlogen worden in de Bijbel de oorlogen des Heeren genoemd. En vandaag de dag kan geen land meer zeggen dat hij de oorlogen des Heeren zo voert. Maar vanuit dat gegeven en ook vanuit het gegeven dat als mensen in het Nieuwe Testament tot bekering komen, zij de krijgsdienst, de militaire dienst niet beëindigen. Denkt u aan Cornelius bijvoorbeeld, hoofdman in het Romeinse leger, blijft hoofdman als die tot bekering gekomen is. Vanuit die gegevens kunnen we de Bijbelse lijn ook trekken dat er sprake kan zijn van een rechtvaardige oorlog. Wat is dat voor oorlog? Dat is in ieder geval een oorlog met een goed doel. Niet om land te veroveren, maar om jezelf te verdedigen. Dat is een oorlog waar men de toevlucht tot neemt wanneer alle andere middelen beproefd zijn en niet hebben gebaat. Dat is een oorlog waarin ook geen ongeoorloofde wreedheden, bijvoorbeeld tegen de burgerbevolking, plaatsvinden. Een rechtvaardige oorlog. In zo'n rechtvaardige oorlog kunnen trouwens natuurlijk ook nog allerlei oorlogsmisdaden toch plaatsvinden. Maar als een land bijvoorbeeld aangevallen wordt, dan heeft het in een bepaald opzicht ook het recht, het Bijbelse recht, om zich te verdedigen. Daarom herdenken wij op 4 mei ook de oorlogsslachtoffers. En die zien wij niet als moordenaars van de Duitsers, maar die zien wij als mensen die ons land en ons goed met hun goed en met hun bloed hebben verdedigd. We gaan, gemeente, naar de bedoeling van die woorden. Wat betekent het dan wel? Als we deze uitzonderingen hebben overwogen. Wat betekent gij zult niet doodslaan wel? We lezen het in antwoord 105. Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteer, haat, kwets of dood. Zo begint het. En u hoort wel, de opstellers van de catechismes, als ze Bijbels onderwijs over dit gebod willen geven, beginnen bij onze gedachten. Wij kunnen het 6e gebod overtreden alleen al met onze gedachten. We kunnen het overtreden met onze woorden. Hoe spreken we over de naaste? We kunnen het 6e gebod overtreden met onze gebaren. Wat voor vingers steken we op in het verkeer? We kunnen het 6e gebod ook overtreden op allerlei wijzen met onze daden. En hoe gaat dat dan? Dan lees ik maar verder in dat stukje wat zojuist al even aan de orde kwam, dat wij op die verschillende manieren anderen, door onszelf of door anderen, onteren of haten. Dat valt dus ook onder het 6e gebod. Een ander misschien wel met een laatdunkende en minachtende blik onteren. Een schampere gelaatsuitdrukking of een schamper minachtend gebaar. Dat valt in Bijbelse zin onder dit 6e gebod. Anderen onteren, haten en dan kwetsen. Dat betekent ook heel letterlijk verwonden. Maar u mag het ook breder nemen. Het gaat over het lichamelijk verwonden van anderen, maar ook over het verbaal, met onze woorden verwonden, of het psychisch verwonden en kwetsen van andere mensen. En dan tenslotte wordt het woord doden gebruikt in het eerste deel van antwoord 105. Allerlei manieren waarop we dit 6e gebod kunnen overtreden. En wat is de achterliggende gedachte? Waarom verbiedt de Heere in dit 6e gebod om anderen te kwetsen, te onteren, te doden, te haten? Omdat hij het leven van de ander wil beschermen. Omdat hij het goed van de ander wil beschermen. Daar zit Gods zorg achter, gemeente. En een van de allerkostbaarste dingen die God geeft aan een mens, eigenlijk het kostbaarste, dat is zijn leven. Dat is genadetijd. En het is buitengewoon aangrijpend als de ene mens de andere zijn leven kwetst of zelfs zijn naaste dood en hem daarmee zijn genadetijd, zijn kostbare leven ontneemt. Dat is erg tegenover God. De Heere zegt het niet voor niets zo in Genesis 9. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Dus als wij een ander doden, maar ook als wij een ander kwetsen, dan vergrijpen we ons aan een beelddrager van God. Maar het is ook erg tegenover de medemensen, de omgeving, en het is natuurlijk erg tegenover het slachtoffer. De catechismus gaat nog verder in het trekken van praktische lijnen. Ik lees met u verder in 105. Maar dat ik alle wraakgierigheid, alle wraakzucht, en u merkt, de catechismus komt weer bij ons hart, dat ik alle wraakzucht zal afleggen. Dat is wat God eist. Dus iedere zondag als wij horen, u en ik, als wij horen, gij zult niet doodslaan, dan zegt God ook, leg uw wraakzucht af. En dat bedoelt de Heer heel concreet. Leg uw wraakzucht tegen hem of haar af. Hoe zal dat toch moeten, gemeente? Hoe zal dat moeten? Als we misschien wel met een hart vol bitterheid en vol wraakzucht voortgaan. Eén antwoord en dat is, dat kan alleen wanneer we de dingen mogen geven in Gods hand. Dat is alleen als de Heere ons hart gaat aanraken. En als de Heere ons hart zacht maakt. En als de Heere ons hart vernieuwt. Maar dat is dan ook nodig. En daar wil dit zesde gebod ons ook brengen. Alle wraakzucht afleggen. Kijk, en dan zegt de Heere niet, en dat bedoelde ik aan het begin van de preek, dan zegt de Heere niet, eerst die wraakzucht afleggen, en als dat gelukt is, en uw hart is helemaal rein en zuiver, dan komt u met uw gereinigde en gezuiverde hart maar tot mij. Maar dan zegt de Heere, kom maar met al die wraakzucht in uw hart tot mij. En geef mij uw hart. Laat mij uw hart bekeren. Laat mij uw hart vernieuwen. We gaan nog een stukje verder in vraag 105. Dat ik ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. De Heere wil dat wij op een verantwoorde wijze met onszelf omgaan. Daar ziet u ook de zorg van de Heere in. Dat wij geen dingen doen waarvan wij weten dat ze heel ongezond en slecht voor ons zijn. Dat we zeker geen dingen doen die gevaarlijk voor ons zijn. En dat zouden we op allerlei manieren praktisch kunnen invullen. Maar ik denk alleen maar eventjes aan onze deelname aan het verkeer. Een van de dingen die de laatste tijd, als ik me niet vergis, in de coronatijd nog veel sterker zijn opgekomen, dat zijn de zogenaamde straatraces. Zo hard mogelijk over de wegen rijden met een snelle auto. Waarbij het eigen leven en andermans leven op een aangrijpende manier in gevaar wordt gebracht. Dat wil de Heere niet. En als wij ons bezighouden met allerlei vormen van sport waarbij ons lichaam gekwetst en verwond wordt. En schade, soms onherstelbare schade, wordt aangebracht, dat wil de Heer niet. Daarmee veroordeel ik niet alle gezonde lichaamsbeweging, natuurlijk niet. Maar er is heel wat waarvan we ons moeten afvragen, kan dat eigenlijk wel? Dat we onszelf niet kwetsen, niet in gevaar brengen, daar valt ook onder dat moeilijke waarvan ik toch ook nu iets zeggen moet. Als iemand de hand slaat aan zichzelf. Wat moeten we daar in Bijbels licht van zeggen? In het licht van het zesde gebod zegt de Heere ook op dat punt heel nadrukkelijk. Gij zult niet doodslaan. En laten wij gemeente oog hebben voor mensen die in hele grote nood zijn. Ook in psychische nood zijn en die verleiding misschien wel eens voelen of ervaren in hun leven. Maar laten we ook op een eerlijke en bijbelse wijze over deze dingen blijven nadenken en als het nodig is ook spreken. En wat is de bijbelse lijn? Twee dingen. De bijbelse lijn is allereerst dat als iemand de hand slaat aan zichzelf, ons daarna niet het oordeel toekomt. Wij moeten van niemand zeggen die weg, die heen gegaan is en die uit het leven is weggenomen, op welke wijze dan ook. Wij moeten maar nooit van iemand zeggen die is in de hel. Dan meten we ons een oordeel aan dat ons niet toekomt. Het andere is ook waar. En dat is, ik heb het al even gezegd, dat de Bijbel ons wel dringend voor deze zonde wil waarschuwen. De voorbeelden in de schrift, Saul en Achitofel en Judas, zijn hele aangrijpende voorbeelden. Heel waarschuwende voorbeelden. En de ernstige waarschuwing daarvan moeten we ook ten volle laten wegen. En we moeten altijd ook maar bedenken dat wie de hand aan zichzelf slaat, niet de sprong maakt naar de rust, maar de sprong naar de rechterstoel van God. En verder gaan we ook vanmiddag niet. Maar dat is wel waar. En dat moeten we de Bijbels wel van zeggen. De sprong naar Gods rechterstoel. Dat ik mijzelf niet kwetsen. Of me moedwillig in enig gevaar begeven. En als die nood die ik zojuist even schetste er in het leven van iemand van ons zou zijn. Of in het leven van iemand die met ons meeluistert. Dan is het nodig om die nood te bespreken met iemand die echt helpen kan. En er zijn mensen die daarin ook helpen willen. En ze zijn er ook in de kerk. Spreekt u dan met een vertrouwenspersoon of spreekt u met uw predikant of met een van de kerkenraadsleden. Maar laat deze dingen niet een last vormen waarmee u zomaar voortgaat of waarmee jij zomaar voortgaat. Slot van antwoord 105, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Dat is zo'n kort zinnetje waarin nog even wordt aangegeven dat de overheid het zwaard draagt en mag dragen. Dat betekent bijbels gezien ook, en die discussie gaan we niet uitvoerig nu voeren, maar dat betekent bijbels gezien ook dat de doodstraf, hoe ingrijpend en hoe afschrikwekkend ook, in bijbels opzicht niet ongeoorloofd is. Dat vreselijke misdaad van mensen, waarbij zij de hand hebben geslagen, willens en wetens en bewust, naar allerlei andere mensen, soms jonge mensen, dat een rechtvaardige straf daar ook op volgen moet. Waarom de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. Voordat we naar onze tweede lijn gaan we eerst zingen. Psalm 139, het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En wat er verder volgt. Catechismusgemeente is opgesteld in de vorm van vragen en antwoorden. Het is eigenlijk een gesprek tussen een leermeester en een leerling. En dan hoort u de vraag komen, 106, maar dit gebod schijnt toch alleen van het doodslaan te spreken. Met andere woorden, het gaat toch alleen maar over het doodslaan met de daad. Voegen wij niet te veel zonde onder dit gebod? En dan is het antwoord, God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag, nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, dat hij die wortel van de doodslag haat. En zulks alles voor een doodslag houdt. En in gedachten worden we even mee teruggenomen naar de bergrede van de Heer Jezus. Daar waar hij de harten van de mensen zag, daar waar zijn eigen hart door ontferming bewogen was, daar heeft hij het zesde gebod zo uitgelegd. En we hebben het gelezen. De Heer Jezus zegt, gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden. Maar wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn. Wie ten onrechte boos en vertoornd is, die is ook een schuldenaar aan het zesde gebod. En wie op een hatelijke wijze tegen een ander zegt, raka, Aramees scheldwoord, die is ook strafbaar. Dus de Heer Jezus wijst er zelf op als de hoogste profeet en leraar dat het gebod zo voor ons oog weliswaar een buitenkant heeft, maar ook een binnenkant. Dat het gebod, en we hebben het bij de andere geboden ook gezien, zeer wijd is, zoals de psalmdichter het zegt. Dat er onder die korte 10 geboden heel veel dingen en heel veel omstandigheden vallen. Daarom brengt de leermeester in de catechismus ons bij ons hart en wil de Heer Jezus in de bergrede ons brengen bij het hart. Het is als het ware alsof er in vraag en antwoord 106 wordt gezegd: de zonde tegen het zesde gebod is te vergelijken met een giftige plant. En voordat die plant boven de grond te zien is, is het zaad in de grond gevallen en is er onder de grond een wortel gaan groeien. En wat is die wortel? Wat is die wortel van de doodslag? Die bestaat uit vier dingen. Uit nijd. Jaloezie wil dat zeggen. Dat is het eerste. We denken even aan de broers van Jozef. Wat waren ze jaloers op hun broer? En waar heeft het hen gebracht? Ze zijn er niet voor teruggedeinsd om hun vader jarenlang te bedriegen en te zeggen dat zijn zoon Jozef dood was. We denken even aan Daniel in Babel. Man die de Heere vreesde, die iedere dag zijn knieën boog voor de Heere, die een biddend leven kende, die ook door de Heere gezegend werd, een hoge positie aan het hof van Babel, en zijn collega's, die waren jaloers. Die hebben een plan opgezet om hem naar het leven te staan. Nijd, dat is de wortel van de doodslag. Onze jaloerse gedachten ten aanzien van bezittingen van een ander, of ten aanzien van het uiterlijk van een ander, of ten aanzien van het huwelijk van een ander, of de kinderen, of noemt u maar op, wat er niet kan zijn aan jaloersheid. God wijst er deze middag de prediking over het zesde gebod aan als een zonde. Wortel van de doodslag. Bij u en bij mij. En dan nog iets. Haat, dat is die brandende afkeer van andere mensen. Die wij net zoals Kain zouden kunnen voeden. Kain deed dat, dat hebben we vorige week overdacht. En hij ging daarmee door en telkens weer herinnerde hij zich dat moment dat Abels offer werd aanvaard door de Heer en zijn offer niet. En hij voedde zijn toorn en zijn haat en het leidde uiteindelijk tot de doodslag. Toorn, denkt u als we aan een Bijbels voorbeeld denken aan Saul, die daar knarsetandend heeft gehoord dat de mensen in Israël zongen: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En dat kon Saul niet zetten. Jaloersheid, haat en vervolgens ook toorn. En dan zit David daar met de harp voor zich spelend om Saul tot bedaren te brengen. En Saul heeft een spies in zijn hand en hij werpt die spies uit alle macht naar David toe. Toorn leidt tot doodslag. En wraakgierigheid, wraakzucht. Wel, van al die dingen, gemeente, geldt. En dat hebt u misschien wel gezien. Dat God die dingen haat. Dat God onze jaloezie haat. Dat God onze wraakzucht haat. Zo staat het er in antwoord 106. Dat God onze onterechte toorn, want er kan ook een boosheid zijn die terecht is, maar die wordt ook gematigd. Maar dat God onze onterechte toorn die we gaan voeden bij onszelf, dat hij die ook haat. En dat hij die houdt voor een doodslag. En natuurlijk weten wij allemaal dat het in de gevolgen veel erger is om iemand met de daad te doden dan alleen maar om in je gedachten jaloers te zijn. Dat is een groot verschil. Die jaloerse gedachte hoeft een ander niet te merken, maar als je iemand anders doodt, ja, dat heeft ingrijpende gevolgen. Maar voor God is het wel allebei zonde. Voor God is het allebei overtreding van dit gebod. De Heere wil ons brengen, ook vanmiddag, u en mij, bij ons hart. De Heere wil ons, zondag 40 staat in het stuk van de dankbaarheid, maar de Heere wil ons ook in het stuk van de dankbaarheid brengen bij ons hart. Waarom is dat? Omdat Gods kinderen er ook niet te goed voor zijn om deze dingen in hun hart te koesteren en mee te dragen. Wat heeft David niet voor een plan opgezet toen Batseba in verwachting bleek? Een gemeen plan, een plan gedreven door moordzucht om Uria uit te schakelen. En als die schuld bij David echt schuld gemaakt wordt, dan zegt Nathan dat David Uria met zijn hand gedood heeft. Er ligt iets verootmoedigends, iets vernederends in die tweede lijn die er getrokken wordt. Er ligt ook in dat de oplossing voor ons hart dus niet is hard ons best gaan doen, gemeente. Dat zou een groot misverstand zijn als dat uw reactie is op de prediking. Nu moeten wij maar heel hard aan de slag gaan vanuit onszelf met dit zesde gebod. En nu moeten we maar proberen er het beste van te maken. De Heere wil u op een heel andere plaats hebben. De Heere wil ons met onze jaloerse, hatelijke, toornige gedachten en alles wat er in ons hart is aan zijn voeten hebben. De Heere roept tot bekering. En een van de dingen die bedoeld worden met bekering is dat we zo tot Hem zullen uitgaan en aan zijn voeten zullen vallen en het zullen erkennen. O God, dit is mijn hart. Dit leeft er in mijn hart. Wil U het vernieuwen? Wil U het anders maken? Wil U alle bitterheid en boosheid wegnemen? Wil U me leren hoe ik wandelen moet? Wil U mijn hart zo vernieuwen dat er ook liefde komt? En dat is de laatste lijn. De lijn naar de liefde. Vraag en antwoord 107. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Het lijkt wel alsof de vragensteller in de catechismus toch nog niet helemaal overtuigd is. Hij had net al gevraagd. Het lijkt er toch op in het zesde gebod dat God alleen maar spreekt over doodslaan. Waarom wordt er zoveel bijgehaald? En dan nu nog een keer. Is het genoeg dat wij onze naaste niet doden? En dan klinkt nog een keer met grote nadruk. Nee, want God verbiedt de nijd en de haat en de toorn. Maar ieder gebod heeft ook een keerzijde. Overal waar God iets verbiedt, gebiedt Hij ook iets. En wat is dat? Als Hij aan de ene kant zegt, gij zult niet doodslaan, dan zegt Hij daarmee aan de andere kant, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En daar hoort bij, gij zult God lief hebben boven alles. Want zo heeft ook Christus lief gehad, zijn Vader boven alles. En vanuit die liefde ook de liefde tot de naaste. En dan lezen we vraag en antwoord 107 nog. Nee, want God gebiedt dat we onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld bewijzen. En vrede. En zachtmoedigheid. En barmhartigheid. En alle vriendelijkheid. Ziet u hoe de Heere hier ook aanwerkt op ons hart? Dat de Heere hier ook zegt, het moet in uw hart anders worden. Zoek vriendelijkheid en geduld en barmhartigheid en liefde te bewijzen aan uw naaste. En opnieuw, gemeente, daar hebben we Gods genade en Gods leiding zo onmisbaar voor nodig. Dat zeg ik vanmiddag niet om met dit gebod klaar te zijn. Want de Heere eist deze dingen van ons en Hij mag het eisen. Maar mocht het ons aan zijn voeten brengen. In de erkentenis, Heere, die liefde tot u en die liefde tot de naaste, die ontbreekt vanuit mezelf zo. wil u die in mijn hart geven? En dan betekent liefde, zoals het hier aangeduid wordt, inderdaad geduld en vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid, vriendelijkheid. Betekent niet dat u alles van een ander maar goedkeurt. Dat betekent het niet. Betekent niet dat we alles wat niet goed is maar een beetje verontschuldigen. Betekent ook op een eerlijke, maar op een barmhartig eerlijke manier met elkaar omgaan. En steeds maar, en dat hebben wij allen te doen, steeds maar in ons eigen hart blikken. Wat drijft me nu? Is daar nu iets van die liefde van Christus? Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. En tenslotte ook onze vijanden goed doen. Nou, je moet maar erge vijanden hebben. Sommigen van u hebben dat misschien wel echt. En dan bedoel ik echt mensen die u zoveel vijandschap hebben toegebracht en zoveel vreselijks hebben aangedaan. Je moet maar vijanden hebben. En u zegt de Heere deze middag, ge zult uw vijanden ook nog lief hebben. Ziet u hoe de Heere ons met het zesde gebod in de schuld wil brengen, gemeente? Ziet u hoe de Heere ons met het zesde gebod aan zijn voeten wil brengen? Er is er één die dit gebod volkomen heeft vervuld. En dat is Christus geweest. Toen hij aan het kruis genageld werd, wat waren zijn woorden toen? Moet je dat even proberen voor te stellen. Dan worden de spijkers, de nagels door zijn handen gedreven. Nou, het was heel gewoon in de tijd van het Nieuwe Testament dat als dat gebeurde, dat dan een gekruisigde vloekte en schold en het uitbrulde van de pijn. Maar wat doet Christus? Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Christus heeft het heel zijn leven en ook in zijn lijden en tot in zijn sterven toe laten zien hoe hij het gebod van zijn vader op zijn hart droeg. Hoe hij vijanden lief had. Hij heeft voor zijn vijanden gebeden. Hij heeft gebeden om hun vergeving en daar ligt ook in opgesloten om hun bekering, want dat gaat altijd samen, bijbels. En dat gebed, dat is ook verhoord. Op de eerste Pinksterdag zijn er velen toegebracht van het Joodse volk. 3000 mensen op één dag, dat was maar ruim 50 dagen na dat gebed van de Heer Jezus. Vader, vergeef het hen. En als je nou iets ziet van je schuld, als je nu iets mag zien van de opzoekende en van de vergevende liefde van de Heer Jezus Christus, ja, dan gaat u ook dat oude vers begrijpen. Onder de ijzeren nagelpunt die zijn voeten houdt gebonden, zij een plaatsje mij vergunt waar ik mag wenen over mijn zonde. Ook tegen het zesde gebod. Geef me daar de allerlaagste plaats, zo ge mij een plaats wilt geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Maar als je daar iets van mag zien, van zijn liefde, van de liefde van deze voorbiddende hoge priester, dan komt er ook liefde tot de wet van de Heere, tot de geboden van de Heere. Dan sla je het zesde gebod niet meer over. En dan kun je zo'n last hebben, ja, van al datgene wat er in je hart opborrelt. Maar dan is er toch maar één weg en dat is om al die dingen te brengen aan de voet van Golgotha's kruis. Heere, hier is nou mijn hart. Hier is nou mijn schuld. Hier is nou mijn zonde. Maar om ook te bidden, Heere, laat u het bloed van dat kruis druppen in mijn hart. Opdat ik met vallen en opstaan, met wankelende schreden, in uw spoor mag gaan. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En dan kan er zelfs iets komen van het navolgen van de Heer Jezus, zelfs in deze diepe dingen. Ik denk aan nog één persoon uit de Bijbel, en dat is het laatste, Stefanus. Die heeft meer gedurfd, veel meer gedurfd dan ik als dominee. Want hij heeft gepreekt, hij heeft het woord van God in alle eerlijkheid gepreekt tegen mensen die hem naar het leven stonden. En hij heeft eerlijk het woord van God voorgehouden. En toen begonnen de harten, staat er, van de mensen die zijn preek hoorden te bersten van vijandschap. En toen hebben ze hem uit de stad Jeruzalem gedreven en buiten de stad hebben ze de stenen opgenomen. En ze hebben die zware stenen met alle kracht die in hen was tegen Stefanus aangegooid. Tegen zijn hoofd, tegen andere delen van zijn lichaam. En Stefanus is op zijn knieën gevallen. En het laatste wat hij gebeden heeft, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Zo, gemeente, kan God een mensenhart vernieuwen. Zoveel liefde is er in het werk van Christus en kan hij laten druppen in zondaarsharten, dat dat hun laatste woorden zijn. Zo was het bij Stefanus. En de God van Stefanus leeft nog. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen naprediken in onze harten. Het was een woord dat ons schuldig stelt. Wie we ook zijn, Heere. Op de preekstoel, daaronder thuis. Maar Heere, wil u ons geven dat het ons op de goede plaats mag brengen. Dat het ons ook echt het hart mag verbreken. Dat het ons mag uitdrijven tot uw onhartvernieuwende genade. En wil u zo uw woord zegenen aan ons hart. Gedenk ons in deze pas begonnen week. We bidden u, Heere, voor de jeugdvereniging die bijeenkomt vrijdag. We bidden u ook nog voor Arie en Fraukje. Gedenk hen. Geven een gezegende dienst onder uw woord. Sterk en help onze broeder dominee Kempenees die hoopt voor te gaan. Hoor en verhoor ons en vergeef al het zondige. En wil onze dank aannemen voor al het goede dat u schonk. Om Christus wil. Amen. Psalm 17, de derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, is onze slotzang. Ga dan heen in vrede, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.